met zoveel bij elkaar zijn vanmorgen. We zijn zo dankbaar dat we hier vanmorgen mogen dienen. We kwamen hier naartoe rijden met een lied in ons hart. Deze drie dagen heb ik echt speciaal apart gezet om echt na te denken over zijn sterven, zijn begrafenis en zijn opstanding vandaag. Ik vind dat zo mooi bij de feesten die gevierd worden, want als je dan moet spreken, dan moet je er ook goed je best voor doen om het te bestuderen. En er is altijd weer wat nieuws wat je mag leren. Ik wil toch even teruggaan naar het moment dat ik zelf tot geloof kwam. Dat was ja, alweer 52 jaar geleden. En dat kwam door de schriften. Ik kwam bij Galaten 5 vers 1, opdat gij waarlijk vrij zult zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En nadat ik tot geloof kwam, werd mijn geloof bevestigd. En dat zie je ook in Johannes 4 vers 50, dan staat er een vader, die is bij de Heere Jezus. En dan staat er, hij geloofde het woord van de Heere Jezus. En later wordt zijn geloof bevestigd. Want voordat hij thuis is, hoort hij dat zijn zoon genezen is. Nou, voordat wij thuis zijn bij het huis van de Vader, wordt ons geloof bevestigd. Dus eerst vertrouwen, eerst geloven en daarna de bevestiging. Ik was 10 dagen een gelovige en ik had maar 1 Bijbel. Maar ja, je ontmoet mensen uit alle delen van de wereld. En heel kinderlijk vroeg ik om Bijbels in Eilat. Op wonderlijke wijze werd ik geleid naar een oudere Joodse vrouw. En zij had al 15 jaar Bijbels gekregen via Corrie ten Boom. En toen vertelde ze mij hoe zij tot geloof gekomen was. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was zij in een klooster, in een heel klein kamertje. Maar in dat hele kleine kamertje in Joegoslavië was een kruis. Zij kwam in Israël en toen kwam ze bij een Messiaans-Joodse familie. En die lieten haar Jesaja 53 lezen. En toen zei ze, dat is het Nieuwe Testament. En toen zeiden ze tegen die mevrouw, nee, dat is onze profeet Jesaja, die al reeds over de Heere Jezus spreekt. Uitgaande van dat schriftwoord is zij toen tot geloof gekomen, kwam terecht in Eilat en verlangde om Bijbels uit te delen aan het Joodse volk. En Corrie ten Boom kwam op haar pad en via Duitsland zijn er toen Bijbels naartoe gestuurd voor 15 jaar. En 15 jaar later kwamen wij daar en mochten wij al die Bijbels uit gaan delen. Dus eerst het geloof en daarna de bevestiging. Ik heb een kort filmpje van een visserman die ik eens ontmoette na een lange wandeling. En ook hem liet ik Jesaja 53 lezen, maar hij gaf mij geen antwoord. Maar hij heeft er wat mee gedaan. Laten we even kijken naar dit filmpje.
That it speaks about Yeshua in my Bible, in my Tanakh.
Yes.
So I don't know if you know, but in Jerusalem we have this, it's called the Dome of the Scroll. It's the Dead Sea Scroll.
Yes.
It's the oldest manuscript that we have of the Hebrew Bible. And I went and I searched in there all day long. I found Isaiah chapter 53. Of course, it's not divided into chapters there or verses. You have to kind of look at all the text. I finally found it. And I'm reading in the Hebrew, and it's the same word for word as you have in the English translation. And I was just overwhelmed. I said, how can it be? Yeshua is part of our Hebrew culture. Yeshua is talked about in the prophets.
Yes.
And I discovered that it wasn't only in Isaiah, it was also in Jeremiah and all through the Hebrew Bible. And then it happened to me. One day I was sitting on this sand dune. I was fixing my fishing net, and all of a sudden it just came to me that he is the Messiah.
Yeah.
And it changed my life. Could it be?
And it changed my life. Het woord van God spreekt over de Zoon van God. Kom, we lezen gewoon Jesaja 53. Het is wel heel typisch, want Jesaja 52 vers 13, daar begint het eigenlijk, is het midden van Jesaja 40 en Jesaja 66. Het is 700 jaar nadat de wet gegeven is en 700 jaar voordat de Heer Jezus op aarde was. Dus het is ertussenin. En we lezen Jesaja 52 vers 13. Ik zal het rustig lezen. Ik kan natuurlijk niet alles in detail uitleggen, maar dit hoofdstuk spreekt van de Heer Jezus 700 jaar voordat hij geboren is. Ze hebben mij verteld dat er in één hoofdstuk 29 profetieën zijn vervuld. Daarom predikte Paulus niet alleen, maar hij kon het ook bewijzen. Dat is zo heerlijk. We lezen Jesaja 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Voorwaar. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen. Wij keren ons allen naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. En hier komt de opstanding. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Jesaja 53. Het heeft al zoveel Joodse mensen bij de Heer Jezus gebracht. Maar niet alleen Joodse mensen. Ook die eunuch uit Afrika. En wat staat er dan? Hij ging zijn weg met vreugde. En dat is een geweldig geschenk als je eenmaal de betekenis van Jesaja 53 opslaat in je hart, dan komt er vreugde in je. En de vreugde van de Heer, ja, dat is onze kracht. Er was een keer een Joodse jongen en hij was erg verslaafd geweest aan de drugs. Nou, daar kom je niet zomaar van af, maar hij had wel de Heer Jezus aangenomen. Maar hij moest weg uit die buurt. Dus we stuurden hem naar Cyprus toe. Jeugd met een opdracht had daar een discipelschapsschool van 6 weken. Na 6 weken stond ik hem op te wachten in Haifa. Ik zei, hij heet Israël. Ik zeg, Israël, vertel eens in 1 zin wat je geleerd hebt. Hij zegt, ik zal het je vertellen. Wat is blijven hangen is 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Daar staat. Het allerbelangrijkste is, de Heer Jezus is gestorven naar de schriften, begraven en opgestaan naar de schriften. Dat is het hart van het evangelie, zijn dood en zijn opstanding. Ik heb niets anders te prediken dan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Victor Smadje is onze drukker. En hij woont in Jeruzalem. En op een gegeven moment werd hij uitgenodigd in Zwitserland. En voordat hij moest spreken, gingen ze naar de consistorie en gingen ze bidden. Maar wat stond er in die bijzaal? Daar stond het kruis. En toen zei Victor uit Jeruzalem, Joodse gelovige, hij zei, staat dat kruis hier altijd? Toen zeiden ze, nee. Maar uit gevoeligheid voor een Joodse gelovige, wat betreft het kruis, hebben we er maar een menorah en een Israëlische vlag neergehangen. Hij zegt, willen jullie alsjeblieft dat kruis terughalen? Want ik weet niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. Ik schaam mij voor het evangelie niet. Weet je, in Johannes 6, daar doet de Heer Jezus een groot wonder. Hij vermenigt brood. Nou, die mag onze koning zijn, zeiden ze. Ja, iemand die ons kan voorzien van brood en water, die mag onze koning zijn. Weet je wat de Heer Jezus toen deed in Johannes 6? Hij stuurde de discipelen het meer op. Het is minder gevaarlijk in een storm op het meer dan te verkeren bij de verkeerde menigte. Ze wilden hem koning maken buiten het kruis om. Broeders en zusters, het kruis, het lege graf, dat is het evangelie. En de nadruk moet natuurlijk liggen bij dat lege graf. Als je in Israël evangeliseert, kun je het Nieuwe Testament niet gebruiken, want dat lezen ze niet. Zelfs Jesaja 53 is het verboden hoofdstuk in de synagoge. Hoe kun je het dan uitleggen? Wel, ik weet nog dat ik daar zicht op kreeg. Dat vond ik zo mooi. Toen dat volk door de woestijn wandelde, toen was er een groot wonder gebeurd voordat ze in die woestijn waren. De zee was opengegaan en de zee had zich weer gesloten. Een hele zee. Maar het hart van de mensen. 3 dagen daarna murmureerden ze voor een kopje water. Kun je je voorstellen? Een hele zee gaat open, een hele zee gaat dicht. 3 dagen later, water. En de Heere zegt, Mozes, die rots, daar moet jij op slaan. Mozes gehoorzaamt en voor zo'n 2 miljoen mensen, droge rots, kwam er water uit die droge rots. En iedereen was blij. Maar goed, het hart van de mensen, jaren later, murmureerden ze weer over water in Numeri 20. Toen zei de Heere, Mozes, beste jongen, jij moet spreken tegen de rots. Nou, Mozes was de zachtmoedigste mens van de wereld. Maar gewoon een mens. En hij verloor ook zijn geduld. En weet je wat hij deed? Hij sloeg de rots in plaats van dat hij sprak tegen de rots. De Heere gaf water voor 2 miljoen mensen. Maar ook direct kwam de stem uit de hemel, Mozes. Jij hebt mijn schaduwbeeld verknoeid. Paulus legt het ons uit. Weet je wie die rots was die met dat volk meeging? Die rots is Christus. Onthoud het goed. Hij is 1 keer geslagen om nooit meer geslagen te worden. Als hij terugkomt, komt hij niet terug als, jawel, de tekenen van het lam. Maar hij komt terug als de leeuw. Hij komt terug als de koning. En wij buigen voor hem. En de hele wereld zal buigen voor hem. En Mozes, die kreeg direct te horen dat hij ongehoorzaam geweest was. Ja, het is zo nauw dat wij de Bijbel goed uitleggen. Dat wij niet knoeien met al die schaduwbeelden die de Heer gegeven heeft in het Oude Testament. Maar wat is dat toch heerlijk dat wij niet alleen het evangelie prediken, maar wij kunnen het ook bewijzen. Broeders en zusters, de Heer Jezus heeft het gezegd. Zal ik nog het geloof vinden? Dit is het geloof. Zijn dood en zijn opstanding. En daar ben ik altijd weer vol van. En daar ben ik altijd weer dankbaar voor. Zijn sterven, waarom was dat zo belangrijk? Wel, er is een oud Engels woord en dat woord is sin. En wat is de betekenis van het woord sin? Dat is als je met een pijl schiet op een doel en je mist het. Dat is sin, je mist het doel. Er waren in Richteren mensen die konden zo goed schieten, die misten hun doel niet. Nou, dat is nu zonde. Zonde is niet hoe slecht wij zijn, maar zonde is hoe goed wij niet zijn. Er staat maar 1 zonde van de vrouw van Lot in de Bijbel. Maar ze werd wel een zoutpilaar. Nou, wat zegt Jesaja 53? Allen hebben gezondigd. Wij missen allemaal het doel. Want dat is Gods standaard. Als je Torah uitlegt, Yara, dat betekent waarheid. Gods woord is de waarheid en de Heer Jezus is de waarheid. En daarom moest de Heer Jezus sterven voor onze zonden. Want hij heeft nooit gezondigd. En daar word je zo dankbaar voor. Want weet je wat zo mooi is? Die doornenkroon en die zweepslagen en die spijkers door zijn voeten, dat is maar strelen in vergelijking met wat hij echt gedaan heeft op het kruis. Wat riep hij uit? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet je, de Heer Jezus was van God verlaten omdat hij onze vloek werd. Omdat hij daar onze zonde droeg. Moest een heilige God zich terugtrekken. En in 3 uur tijd heeft hij de zonden van de gehele mensheid gedragen op het kruis van Golgotha. Hij is gestorven voor de hele wereld. Maar wat moeten wij doen? Wij moeten dat in geloof aanvaarden. En als wij dat in geloof aanvaarden en hem danken voor zijn volbrachte werk, dan gebeurt er een wonder in ons. Want Jezus leeft, dat is geschiedenis. Maar Jezus leeft in mijn hart, dat is evangelie. Amen. Hij komt in je wonen, hij maakt je een nieuwe schepping, een heel nieuw mens. En daarom, broeders en zusters, als ik dat dan lees, hè, dan moet ik kijken, dat is zo'n mooi vers, 2 Korinthe 5 vers 21, daar kan je de hele dag over nadenken. Even lezen, 2 Korinthe 5 vers 21. Moet u meedenken. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gerechtigheid. Wij zijn rechtvaardig verklaard. Dat is meer dat hij voor mij stierf. Als hij naar mij kijkt, dan zegt hij, jij bent niet schuldig. Hij is schuldig. Hij is schuldig. Hij heeft het gedaan. En dat is nou onze nieuwe positie. Als de Vader in de hemel naar mij kijkt, dan ziet hij zijn volmaakte zoon. En dat verandert een mens. Dat geeft hem vreugde, maar dat geeft hem ook zekerheid. Ik ben aanvaard. Ik ben geliefd. Het zit goed in mij. Ik ben zelfs in zijn ogen een heilige. En daarom is de hemel open. Stefanus zag een geopende hemel vanwege zijn geloof in de Heer Jezus. En dan komen we nog even bij dat graf. Ook speciaal. Normaal gesproken, dan gingen de gekruisigden op een wagen en dan werden ze in de Kidronvallei gekieperd. Zij werden niet begraven. Maar wie waren daar? Jozef van Arimathea en Nicodemus. En zij kregen toezegging om dat lichaam van het graf te halen, van dat kruis te halen en in een graf te leggen. En wat deden zij daarmee? Zij vervulden daarmee de schriften. Psalm 16, vers 10. 3 dagen en 3 nachten was de Heer Jezus in het graf. Als kind heb ik wel eens gehoord dat er na kerktijd was er koffie drinken. En ik weet het nog, ik was een jochie van 11 jaar. Toen zei er iemand, ik geloof het niet hoor, dat die Jona in de vis zat. 3 dagen en 3 nachten. Maar als je dat niet gelooft, dan geloof je ook niet in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want weet je wat de Heer Jezus gezegd heeft in Matteüs 12, vers 40? Ik zal jullie nog 1 teken geven. Het teken van Jona. Mooi, hè? Dat wat zo betwist wordt, dat gebruikt de Heer Jezus om zijn dood en zijn opstanding te bevestigen. Hij is begraven. Maar hij is ook opgestaan. Broeders en zusters, als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan waren wij nog steeds in onze zonden. Dan was er geen hoop. Weet je wat mijn verlangen is vanmorgen? Dat je een aanraking krijgt van zijn opstanding. Kom eens met mij mee naar 2 Koningen 13. In de Bijbel zijn schaduwbeelden van de Heer Jezus. Denk maar aan Jozef en Mozes en David. Maar ze zijn ook dubbelportretten. En een dubbelportret is Elia en Elisa. Elia wordt vervolgd door koning Achab. Dat is de leidende Christus, een type. Elia is nooit vervolgd. Deed dubbel het werk en dat is een type van de opgestane heiland. En hij heeft dubbel de wonderen gedaan. Samen, net als Jozef en Benjamin, samen een beeld van de Heer Jezus. Elia en Elisa. Nou, Elisa stond bekend vanwege zijn wonderen en tekenen. Maar goed, je moet de zaak hier toch een keer afronden. En wat staat er in 2 Koningen 13? Elisa was ziek geworden. Het was een ziekte waaraan hij zou sterven. Wees maar bereid, broeders en zusters, als de Heer Jezus niet terugkomt, dan moet je de zaak hier een keer afronden. Welke theologie je ook volgt, het is de mens eenmaal te sterven. Hij werd ook ziek en hij stierf. En toen hebben ze hem begraven. En dan zal ik eens iets lezen, zeg. En moet je goed luisteren. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. Ja, dat waren slimmerikken. Weet je wanneer die kwamen? Als de oogst klaar was. Ze lieten de Joden werken en zij pikten de oogst in. Slimme jongens. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij zie een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voet. Zie je het voor je? Twee mannen en daar is het lichaam en ze zien die Moabieten komen. Ze kieperen dat lichaam in een gat. Dat lichaam raakt het lichaam van Elisa aan en hij springt zo weer uit het graf. En zegt, jongens, wacht even. En dan gaan mee met ze naar huis. Oh, een aanraking van zijn opstandingskracht. Weet je, er is ook een boodschap over iemand die in slaap viel tijdens de preek. Eutychus. En die had een persoonlijke ervaring van dood en opstanding in Handelingen 20. Dus zelfs al val je in slaap, kun je nog een ervaring hebben van zijn dood en zijn opstanding. Ik wil nog even nadenken met u, tot slot, over dat geweldige van zijn opstanding. Weet je wat de religieuze Joden zeiden? De laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Ze waren ontzettend bang dat de Heer Jezus zou opstaan. Want dat had hij gezegd voordat hij ging sterven. Weet je... Door zijn opstanding zijn wij gered. Door zijn dood zijn wij verzoend. Maar dat is dat veel meer leven in Romeinen 5. En wat ik ook nog zo mooi vind is, wat betreft zijn opstanding. De opstanding verzekert mij dat de Heere Jezus God is. De mens kruisigde hem, God deed hem doen opstaan. De Heere Jezus is God. De Heer Jezus is opgestaan, hij heeft betaald voor de zonde en hij heeft ons rechtvaardig verklaard. Aanraking. Wij hebben, die geloven, de geest in ons die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Romeinen 8 vers 11. Dat ervaar je soms. Je gaat soms naar iets toe en je ziet er tegenop en er is allemaal verwarring in je hoofd en je bent moe en dan komt dat moment en dan denk je, waar heb ik die kracht nou vandaan gekregen? Maar dat is de kracht van dat evangelie, de opstandingskracht van Christus in ons. De opstanding, 1 Korinthe 15 vers 20, verzekert mij dat al mijn zonden zijn vergeven. Een blanke bladzijde. Ik had een vriend, zijn naam is Tom. En vlak voordat hij stierf, kwam hij tot geloof. Hij zegt, ik wil dat je spreekt over Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Wat een hoop. Wat een heerlijkheid. De opstanding van de Heer Jezus Christus was anders als de opstanding van al die andere mensen. Die andere mensen zijn allemaal gestorven. Maar de Heer Jezus is levend teruggegaan naar de hemel. Amen. En dit verzekert mij dat ik ook een nieuw lichaam zal krijgen. Door zijn opstanding heb ik ook een nieuwe relatie met hem. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Dat wil ik dan nog even lezen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Dat is zo'n geweldige hoop voor ons. Vers 14. Een nieuwe relatie. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Met hem. Kijk, dit geeft vreugde. Hij is voor mij gestorven om in mij te komen wonen. En ik mag weten, ik mag eens bij hem zijn. Ik mag eens bij hem wonen. Ik zal eens zijn zoals hij is. Broeders en zusters, we kunnen niet leven zonder hoop. En die hoop is er, want Jezus leeft. En dat is zo belangrijk, dat wij benadrukken het leven van Christus. Wij hebben een boodschap voor deze wereld. En dat vind ik ook zo mooi. Voor de opstanding geloofden de broers van de Heer Jezus niet. Maar na de opstanding, de oudste van Jeruzalem was zijn halfbroer, gingen zijn broers geloven. Het kan zijn dat je kinderen of je kleinkinderen tijdens ons leven niet tot geloof komen. Maar het leven is in dat zaad. Het zaad is pas gaan ontkiemen bij die halfbroers na zijn sterven. O, wat waren de discipelen bang voor de opstanding. Maar wat waren ze vrijmoedig na de opstanding. En weet je waarom? Niet alleen dat de Heer Jezus was opgestaan. Niet alleen dat ze de geest van God ontvangen hadden. Ze kregen ook een nieuwe Bijbel. De Bijbel kwam tot leven. En iedere keer zeg je, opdat de schrift vervuld worden. Petrus zag opeens al datgene wat hij al die jaren geleerd. Oh, Psalm 16 vers 10. Hem geen ontbinding. Psalm 2, Psalm 22, geen been gebroken. Hij zag al die vervullingen. En dat maakte hem vrij en moedig. Het evangelie is de kracht van God voor een ieder die gelooft. Amen. Zullen wij daar de Heer voor danken. Vader in de hemel, hoe heerlijk is het om hier te mogen staan en te proclameren dat u leeft. Dat het werk op het kruis voldoende was. Dat uw Vader een amen gegeven hebt op uw verzoeningswerk op het kruis. Heren, dank u wel dat wij met dat veel meer leven mogen leven. Dat wij gered zijn door uw leven. Dat wij mogen spreken met u. Dat wij een liefdevolle relatie met u hebben. En dat wij weten, omdat deze profetieën vervuld zijn, al de profetieën die nog vervuld moeten worden, ook vervuld zullen worden. Want u kan niet liegen. U bent de Alpha en de Omega. En u zult alle dingen nieuw maken. Heren, wij loven u en wij danken u dat we goed zitten met u. En ik dank u ook, Heren, dat ik er zelf ook bij mag horen. En als er iemand is vanmorgen die keuze nog niet persoonlijk gemaakt heeft, dan bid ik voor een aanraking van uw geest, zodat zij tot leven komen. Heer Jezus, ik dank u in Jezus' naam. Amen.